Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
In deze aflevering Dorien Beekveld van uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Ted van Lieshout naar aanleiding van zijn net verschenen boek Wat heb jij gedaan om mij gelukkig te maken? En extra aandacht voor Takkenhoofd van Inge Pessaris. Welkom bij Er staat geschreven. Boekliefhebber. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat maakt van een lezer een boekliefhebber? Door het jaar heen lezen we met z'n allen heel wat boeken. Bij een beetje serieuze lezer zul je waarschijnlijk een goed gevulde boekenkast vinden die regelmatig aangevuld wordt met nieuwe titels. De kans is groot dat die lezer aan het begin van het jaar minstens één boekenuitdaging heeft bedacht en ernaar streeft de teller van het aantal gelezen boeken flink op te laten lopen. Ze zien zichzelf als enorme boekliefhebbers en hun liefde voor boeken kan zeker niet in twijfel getrokken worden. Maar toch, wanneer kun je jezelf nu eigenlijk een boekliefhebber noemen? Als je het aan de lezer zelf zult vragen, dan zullen ze deze waarschijnlijk als volgt beschrijven. Iemand die niets liever doet dan lezen en het liefst boekenkasten vol met boeken wil hebben. Iemand die elke dag boekwinkels en bibliotheken af zou willen struinen en gelukkig is als hij thuis komt met een tas vol boeken. Maar is dat wel het kenmerk van een boekliefhebber? Is dat niet gewoon een liefhebber van lezen of een verzamelaar van boeken? Een boekliefhebber betekent voor mij toch echt iets heel anders. We leven in een tijd waarin boeken gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Tegenwoordig hoef je vaak zelfs de wijk niet meer uit om een nieuw boek te scoren, want de kans is groot dat in je naaste omgeving een straatboekenkast staat of hangt waarin mensen hun gelezen boeken achterlaten. Door het grote aanbod weet de lezer vaak niet meer waar deze moet beginnen. En dat wijt ik grotendeels aan social media, maar ook aan hoe wij met z'n allen van lezen een soort wedstrijd hebben gemaakt. Op social media laten we al onze nieuwe aanwinsten zien en vragen we bijna wanhopig aan een groep vreemden welk boek we als eerste zouden moeten lezen. Tegelijk zorgen platforms als Facebook en Instagram ervoor dat we ons voortdurend geroepen voelen om aandacht te vragen en op te vallen. Iets waar lezers normaal nooit onbekend staan. Maar wat het mij vooral laat zien is dat mensen dankzij het enorme aanbod voortdurend door de boeken het bos niet meer zien. En anderzijds dat we ook best een flink vraagteken mogen zetten bij de vraag of we nog wel genoeg waardering hebben voor een boek. Een schrijver werkt lange tijd aan een boek. Ideeën worden uitgewerkt, er wordt onderzoek gedaan, teksten worden vele malen herschreven, allerlei andere mensen gaan er vervolgens mee aan de slag en uiteindelijk ligt daar een boek dat op ons lezers wacht. Maar wat doen wij dan na al dat werk? Wij lezen het in een recordtempo en kunnen eigenlijk niet wachten om zo snel mogelijk door te gaan met het volgende boek. Want we moeten een boekchallenge vervullen en vooral aan het einde van het jaar een indrukwekkende score halen om te delen met anderen. Maar waarom gunnen we onszelf niet de kans om een boek echt lief te hebben? Waarom denken we niet na de laatste bladzijde, wauw, ik ben zo verliefd op dit verhaal, ik ga het nog eens lezen, maar nu met nog meer aandacht. Ik wil ontdekken wat ik de eerste keer gemist heb. Ik wil de personages verder uitdiepen. Ik wil het verhaal nu lezen met de kennis die ik eerst niet had. Even geen ander verhaal, even geen aandacht delen met anderen, maar eerst dit boek beter leren kennen. En is dat niet wat de echte boekliefhebber kenmerkt? Dat je zo van een boek kan houden, er een band mee kan opbouwen, zodat het een stukje van jezelf wordt. Dat zo'n boek een plekje in je hart krijgt. De boekliefhebber wordt niet gekenmerkt door overvolle boekenkasten of door imponerend aantal gelezen boeken. Dat is uiterlijk vertoon, een show voor anderen. Zelfs nu nog willen lezers het liefst zichzelf zien als die stille, teruggetrokken persoon die volledig in trance is van die bladzijdes vol magische woorden. Koop vooral boeken als ze je gelukkig maken. Laat je liefde voor lezen zeker niet aan banden leggen. Maar stel jezelf ook zo nu en dan eens de vraag of je een boekliefhebber bent. Laat je niet te veel meeslepen in de wedstrijd, maar grijp opnieuw de kans om even te onthaasten, om even echt verliefd te worden op zo'n boek. Een boek kan je ziel raken, maar alleen als je openstaat voor dat boek. Is dat niet wat je als boekliefhebber echt gelukkig maakt?
Je luistert naar Er staat geschreven.
De kinderboekenwereld bestaat natuurlijk ook uit uitgeverijen. Een zeer bijzondere onder hen is uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Ik ga in gesprek met redacteur Doreen Beekveld, die ons zal vertellen over de belangrijke rol die zij al ruim 20 jaar vervullen. Doreen, stel je even voor.
Nou, ik ben dus Doreen. Ik ben redacteur bij Eenvoudig Communiceren. En we zijn een hele kleine uitgeverij, dus eigenlijk heb ik alle redacteurspetten op. Dus van bureau-redactie tot acquireren.
Hoe lang werk je nu bij...
Zes jaar.
Zes jaar?
Ja.
Dat is... Hoe ben je daar gekomen eigenlijk? Want dat...
Mijn vader heeft de uitgeverij opgericht, 30 jaar geleden. We geven niet alleen boeken uit, maar ook kranten voor mensen die moeite hebben met lezen. Zes jaar geleden, toen schreef ik al af en toe voor de kranten en deed ik interviews. En toen op een gegeven moment was ik zoveel aan het doen dat we dachten, zullen we niet gewoon proberen dat ik echt bij de uitgeverij kon werken?
Ja, want ik denk dat dat wel een goed moment is om uit te leggen met welk doel deze uitgeverij bestaat.
Ja, wij geven dus kranten en boeken uit voor mensen die moeite hebben met lezen. Eigenlijk iedereen tussen de 8 en 100 jaar. De reden dat zij moeite hebben met lezen verschilt. Dus sommige mensen zijn anderstalig. Dat noemen wij dan de NT2 doelgroep. Het Nederlands als tweede taal. En sommige hebben gewoon echt een leeshandicap. Maar het kan ook te maken hebben gewoon met dat je leesvaardigheid zo... Ja, dat je zo weinig hebt geoefend met het lezen. Dat een boek te moeilijk is voor jou. En dan kan je dus met onze boeken beginnen als opstapje. Om je zo op te lezen eigenlijk in de leesvaardigheid.
Voor welke leeftijdsgroepen werken jullie?
In principe, het grootste deel van ons fonds is voor jeugd en volwassenen. Dus zeg maar jongeren en volwassenen. Maar we hebben ook een paar series voor kinderen. Dus in principe zeggen wij van 8 tot 100. Iedereen tussen de 8 en 100 kan bij ons terecht voor een boek.
Hoe werkt dat eigenlijk bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat je als kleine uitgever ben je toch wat minder in beeld. Hoe bereiken jullie lezers?
Onze lezers, zoals gezegd, hebben dus moeite met lezen. Dus over het algemeen, de meeste van hen houden ook niet zo van lezen. Want alles wat moeite kost, vind je meestal niet zo leuk. Onze doelgroep vind je niet zo snel in de boekhandel. En wij bereiken onze lezers dus eigenlijk via scholen en bibliotheken. Waar onze lezers komen om bijvoorbeeld les te krijgen of andere dingen te doen. En op die manier komen onze boeken bij hen. Dus het komt wel voor, er zijn bijvoorbeeld wel expats die bijvoorbeeld al wel gewend zijn om te lezen in hun eigen taal, maar graag het Nederlands willen leren. Zij kopen onze boeken gewoon zeg maar bij de boekhandel of direct bij ons. Maar het gros gaat inderdaad via scholen en bibliotheken. We zijn er al best lang. We zijn ook een van de weinigen die dit doen. Bibliotheken en scholen kennen ons over het algemeen gewoon.
Hoe zijn jullie bij bibliotheken eigenlijk in beeld gekomen?
We zijn ooit begonnen met de OK-krant. Dat is een krant voor mensen met een verstandelijke handicap. Toen is die krant eigenlijk uitgebreid, want dat was dus een krant in makkelijke taal. Er werd in de jaren 80 vooral over die doelgroep geschreven, maar niet voor. En toen is mijn vader dus die krant begonnen. Hij schreef toen als journalist veel over onderwerpen die met de doelgroep te maken hebben. En toen dacht hij, het is eigenlijk heel raar dat ik de hele tijd over die mensen schrijf en niet voor. En toen is hij een krant voor de doelgroep begonnen.
Had hij ook zelf een bepaalde affiniteit met die doelgroep?
Volgens mij is dat gewoon een beetje gegroeid. Dus hij, op de een of andere manier, er was destijds een soort emancipatie gaande. Over, of ja, voor met mensen met een verstandelijke handicap. En hij is daar op de een of andere manier ingerold dat hij daar veel over schreef. En zo kwam hij in aanraking met die doelgroep. Volgens mij heeft hij verder niet nog iets anders.
Zeker de laatste tijd is er best wel aandacht voor laagdrempelige boeken. In hoeverre verschilt Eenvoudig Communiceren met aanbod van die andere uitgevers?
Ik denk inderdaad dat als je die boeken vergelijkt met de boeken die misschien op de leeslijst staan, of die 20 jaar geleden op de leeslijst stonden, dan kan je inderdaad zeggen dat die een stuk makkelijker te lezen zijn. Maar onze doelgroep is wel echt anders dan die van de gemiddelde lezer, die het misschien ook lekker vindt om een lekker hapklaar brokje tot zich te nemen. Onze boeken zijn echt speciaal voor mensen die echt moeite mee hebben met lezen. We hebben onze eigen titels, maar we hertalen boeken ook naar makkelijke taal. En daar hebben we ook wel titels in ons fonds zitten waarvan het origineel ook al best behapbaar is voor een lezer. Maar onze hertaling is dan altijd toch nog wel een stuk makkelijker. Er zitten vaak minder personages in, er zitten nooit flashbacks in. Woordniveau en zinsconstructies is het ook vaak makkelijker. Dus ja, een makkelijker geschreven boek is vaak nog geen makkelijk lezen boek.
Als ik naar jullie aanbod kijk, dan hebben jullie ook best wel wat grote romans. Zo even uit mijn hoofd, Confetti Regen van Chabot. Tommy Wieringa,
ja, geloof Joe's ik. Speedboat, ja.
Dus het is niet zo dat jullie met kleine romans aankomen. Nee, jullie hebben best wel grote titels. Is dat ook een beetje uit het idee dat jullie dit soort romans ook toegankelijk willen maken voor mensen die het originele werk toch te moeilijk aankunnen, zodat ook zij gewoon mee kunnen komen met literatuur die voor iedereen beschikbaar is?
Ja, nou ja, die dus niet voor iedereen beschikbaar is. Omdat, er is gewoon eigenlijk... er zijn gewoon 3 miljoen mensen in Nederland die geen normaal tussen aanhalingstekens boek kunnen lezen. Die niet op B2 leesniveau zitten. Dus dat zijn best wel heel veel mensen. Dus ja, niet alle boeken zijn voor iedereen te lezen. Dat is naar mijn mening ook helemaal niet erg. Alle vaardigheden hebben verschillende niveaus. De een kan wat beter autorijden dan de ander. Het hoeft ook niet per se dat iedereen alles moet kunnen lezen. Dat lijkt me een beetje een te ambitieuze doelstelling. Maar ja, wij hertalen literatuur omdat we inderdaad graag de schoonheid van die literatuur naar een breder doelgroep willen brengen. Maar ook omdat die titels vaak gewoon bekend zijn en het makkelijker is voor iemand die moeite heeft met lezen om iets wat al een beetje bekend aanvoelt of wat je vaker al langs hebt zien komen, om dat op te pakken dan iets wat helemaal onbekend is. Zo'n boek is een soort donkere kamer waar die op de tast eigenlijk maar moet gaan zien hoe die kamer eruit ziet. Voor iemand die gewoon een vaardige lezer is, is die kamer al heel snel, na een paar pagina's zit je eigenlijk al wel in het verhaal en snap je een beetje wat er kan gaan komen. Voor iemand die niet goed is in lezen is dat veel lastiger. Dus dan is het fijn om een beetje bekende titels aan te kunnen bieden die al ergens aan refereren of waarvan je ziet van hé, die heb ik al eens langs zien komen. En het kan ook motiveren dat je misschien ziet dat andere mensen dat boek aan het lezen zijn en dat je nieuwsgierig ernaar wordt van oh, ik ben wel benieuwd waar dat boek over gaat.
Heb je ook de indruk dat er meer bewustwording is voor deze groep mensen?
Ik denk dat die bewustwording er eigenlijk al heel lang is. Helaas doet dat niks aan het probleem dat steeds groter wordt. Toen deze uitgeverij 30 jaar geleden begon, waren het geloof ik nog 1 miljoen of 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. En nu zijn het er al 3. De bewustwording was altijd al groot, maar op de een of andere manier helpt dat nog niet met het probleem oplossen. En ik denk ook dat het in golven gaat, die bewustwording. Dus er is dan even, wordt er aan de bel getrokken en oh, er zijn heel veel mensen die niet meekomen. En dan zakt het weer een beetje af, omdat het zo'n complex probleem is dat het ook niet makkelijk op te lossen is. Dus het gaat in golven en ik denk dat er altijd wel aandacht voor is geweest.
Je gaf ook al aan dat een belangrijk deel van jullie aanbod ook gericht is op kinderen, op jongeren. Gaan jullie ook met scholen in gesprek om uit te zoeken waar de behoefte
ligt? Zeker, ja. Dus wij hebben echt nauw contact met mediathecarissen die ons echt mailtjes sturen van hey, dit boek moet er echt komen. Dat boek verslindt iedereen. Maar ja, er zijn een paar leerlingen die niet meekomen. Dus nee, we hebben zeker, we krijgen heel veel tips. En daar proberen we zoveel mogelijk mee te doen.
Ik las ook op jullie website dat jullie je richten op VMBO-scholen.
Ja.
Een belangrijke doelgroep. Ik denk dat dat, zoals jullie ze benaderen, dat dat toch weer anders ligt dan bij bijvoorbeeld andere uitgevers. Omdat die natuurlijk niet specifiek zich bezighouden met een bepaalde onderwijsrichting. In hoeverre zijn jullie met VMBO-scholen in contact geweest?
Steeds meer en meer. Steeds meer VMBO-scholen weten ons te vinden. Eigenlijk onze roots liggen misschien qua boeken meer in het praktijkonderwijs. Dus dat is zeg maar voor leerlingen met een IQ tussen de 55 en 80. Dus dat zit nog onder het VMBO. Dus daar hebben we lange tijd veel voor uitgegeven qua jongere titels. Omdat we ook veel auteurs hadden die uit die pool kwamen, zeg maar. Dus die op die scholen docenten waren geweest. Of nog steeds waren of zijn. Dus daar hebben we eigenlijk onze basis gelegd wat betreft het voortgezet onderwijs. En nu zie je dat de afgelopen, laat zeggen, 10 jaar... er ook steeds meer vraag komt vanuit VMBO-scholen. En dat heeft denk ik ook wel te maken met de digitalisering. En dat daar dus misschien die leesachterstand ook nog sneller is gegaan. Dus eigenlijk is die groep op die scholen steeds groter geworden. En je ziet het overigens ook op HAVO- en VWO-scholen. Nou, de laatste PISA-onderzoeken liggen er niet om. Ja, die scholen weten ons steeds meer en meer te vinden. En dan heb je nog steeds verschillende kampen, docenten die... er zijn ook docenten die zeggen van nee, je moet ze geen makkelijke boeken geven. Laat ze zich maar een beetje hun best doen om het origineel te lezen. Of gewoon boeken uit die leeslijst. Dat kan je inderdaad op die manier aanvliegen. Maar ja, als iemand niet kan zwemmen, dan duw je hem ook niet in het diepe. Dan begin je eerst even in het pierenbadje en bouw je het een beetje op. Totdat die persoon uiteindelijk gewoon hartstikke goed kan zwemmen en wel zijn C-diploma haalt. En wij zijn dan dat pierenbadje.
Krijgen jullie van lezers eigenlijk nog wel eens reacties?
Ja, zeker. Ja, we krijgen echt brieven met ik heb voor het eerst in mijn leven een boek gelezen. En dan zie je ook eigenlijk dat leesmeiders of leeshaters het lezen eigenlijk helemaal niet zo stom vinden, maar het gewoon echt heel moeilijk vinden. En dat ook heel moeilijk vinden om toe te geven. Want als je iets niet kan, een basisvaardigheid niet kan, dan schaam je je daarvoor. Je weet dat je buiten de boot valt. En daar ga je je tegen afzetten. En dan ga je zeggen dat je het stom vindt. Maar eigenlijk vind je het gewoon heel moeilijk. En als je dan eenmaal uiteindelijk die horde over bent en je hebt voor het eerst in je leven een boek van kaft tot kaft gelezen, dan voel je je daar heel trots over. En dan denk je, ja, ik kan het gewoon wel. En dus het heeft ook heel erg met een gevoel van zelfverzekerdheid te maken. En ja, die brieven en die e-mails, dat is waar ik het in ieder geval en waar we het allemaal bij Eenvoudig Communiceren voor doen. Dat is gewoon,
in die zin hebben jullie ook wel een belangrijke betekenis, omdat jullie ook naast het boeken beschikbaar maken, daarmee ook eigenlijk een beetje aan de eigenwaarde van mensen werken.
Ja, zeker. Ja, zonder lezen kan je jezelf niet... Je kan jezelf best redden in deze maatschappij als je niet goed kan lezen, maar niet goed genoeg. En je kan niet die ladder opklimmen en komen waar je misschien wil zijn als je niet goed kunt lezen. En dat zal iemand die moeite heeft met lezen niet zo snel toegeven. Al moet ik zeggen dat natuurlijk de MT2-doelgroep dat hartstikke goed weet. Dat zonder die taal die nergens komt. En dat dat dus gewoon een vereiste is. Maar ja, voor de dus mensen met Nederlands als eerste taal, de MT1-doelgroep, is dat iets minder evident. Maar ja, lezen heb je gewoon nodig in deze maatschappij in Nederland.
En ook om het in ieder geval het gevoel te hebben dat je ook mee... loopt, meedoet.
Nou, maar je kan echt oprecht, ga maar eens naar het ziekenhuis als je echt moeite hebt met lezen en met een afspraak die je krijgt via de e-mail, daar moet je al gaan lezen van hoe laat en waar en dan moet je in het ziekenhuis bordjes volgen. Staan er vaak ook wel vriendelijke mensen die je misschien de weg willen wijzen. Of een treinkaartje kopen online. Dat zijn allemaal dingen die al heel lastig worden als je moeite hebt met lezen. En dat zijn dan gewoon korte stukjes lezen. Ga maar eens een huis proberen te kopen. Als dat, weet je wel, stel je verdient genoeg dat je een huis kan kopen. Zonder leesvaardigheid lukt het gewoon niet. Ga maar eens begrijpen hoe die toeslagen van de Belastingdienst werken. Ga maar eens iets daarin aanvragen. Je wil iets van de gemeente, je hebt hulp nodig. Dat gaat allemaal niet als je niet goed kan lezen. En ja, onze boeken zijn natuurlijk ook gewoon omdat lezen heerlijk is om te doen. En we dat graag door zoveel mogelijk mensen willen laten ervaren. Maar bovenal zijn ze eigenlijk gewoon een middel voor zelfredzaamheid. Om jezelf een beetje sterk te kunnen maken in de maatschappij.
Bij volwassenen zie ik bestaande titels omgewerkt voor de eenvoudigere lezers. Bij de jeugdboeken zie ik ook vaak nieuwe boeken, ja. Originele titels.
Ja, klopt.
Hoe vind je de juiste schrijver om dat soort boeken te schrijven?
We worden ook wel gewoon veel benaderd door auteurs die het leuk vinden om voor ons een boek te schrijven. En dat zijn vaak mensen die al uit het onderwijs komen. Dus het zijn vaak docenten die al veel dus met de doelgroep hebben gewerkt en weten wat er in hun leven speelt. We hebben ook hertalingen voor jongeren. Dus die boeken doen we ook. Maar we merken dat onze boeken, onze eigen titels daarin een toegevoegde waarde hebben. Omdat de hoofdpersonen vaak ook dan uit de doelgroep komen. Terwijl als je kijkt naar de meer reguliere jongere titels, dan kan onze doelgroep zich niet altijd identificeren met de hoofdpersonen in die boeken. Dus daarom is het voor ons heel belangrijk ook om onze eigen boeken uit te geven.
Vraagt het voor een redacteur ook een extra uitdaging om schrijvers daarin te begeleiden?
Als iemand, een schrijver moet het gewoon al een beetje kunnen. Of eigenlijk het liefst natuurlijk gewoon echt kunnen. En echt weten, met die doelgroep hebben gewerkt en weten wat makkelijk is en wat niet. Want het lijkt misschien makkelijk, makkelijke taal. Maar het is veel moeilijker om makkelijk te schrijven dan iets op je eigen denkniveau en je eigen taalniveau op te schrijven. Dus je moet je echt kunnen verplaatsen, of in onze lezer. En dat moet een auteur al wel kunnen. En natuurlijk gewoon taalgevoel hebben en weten wat een spannend verhaal is. De auteurs die voor ons werken, die zijn daarin gespecialiseerd. En daar ben ik heel blij mee. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit bij een reguliere uitgeverij gewerkt. Maar ik heb wel een idee van hoeveel redactierondes je daar hebt. En dat je eerst gewoon op het verhaal en natuurlijk ook wel hier en daar op stijl redigeert. Dat het overal een beetje hetzelfde is of juist niet. Maar in ieder geval, je richt je op het verhaal en is het te volgen en is het spannend en neemt het je mee. Is het mooi verwoord? Is het lekker verwoord? Is het correct verwoord? Als die allemaal afgecheckt zijn, dan kan het manuscript door. Maar wij hebben nog een ander vakje waar een veetje in moet komen. En dat is het makkelijk genoeg? En dat is een aparte ronde bij ons.
Maar hebben de schrijvers die bij jullie aankloppen ook bepaalde drijfveer om bewust voor deze groepen te schrijven?
Zeker. Ja, en dus zijn het ook eigenlijk altijd mensen die met de doelgroep hebben gewerkt. En die in hun hart hebben gesloten. Makkelijke boeken schrijven, daar zit heel weinig ego in. Want je kan niet een soort van hele mooie zinnen gaan uitbouwen en gekke constructies en zo. Onze lezer kan daar helemaal niks mee. Dus dat kan allemaal niet. Je moet heel erg bij de basis blijven en makkelijk gaat altijd boven mooi. En dat is niet altijd leuk als schrijver, want als schrijver wil je juist die smaak en die geur en verschillende texturen. En je wil zoveel mogelijk van dat in je tekst stoppen, wat ook naar mijn idee gaat over van dat je wil laten zien wat je kan op een bepaalde manier. Of in ieder geval, je wil kunst maken. En voor ons is het natuurlijk het allermooiste om, en dat het een kunstwerkje is, maar ook makkelijk. Maar als we daar tussen moeten kiezen, en dat moet vaak toch wel, dan gaan we voor makkelijk.
Jullie hebben best wel een grote groep waar jullie voor werken. Is het dan niet jammer dat er toch zo weinig aandacht is vanuit het boekenvak? Ik kan me voorstellen dat jullie boeken niet in aanmerking komen voor griffels of penselen of wat dan ook. Gewoon simpelweg omdat de focus vaak op hogere literatuur ligt.
Ja. Nee, dat zou leuk zijn als we daar ook onze eigen categorie in zouden mogen hebben. Maar ik begrijp het ook weer wel, dat als je inderdaad literaire prijzen, we maken boeken die ook een vorm van zingeving hebben en het zijn echt geen droge stukjes tekst. Het zijn hele mooie verhalen die je echt meenemen, die echt spannend zijn, waar ook af en toe dingen heel mooi in verwoord zijn. Maar het zijn geen literaire werken. Als je dus een literaire prijs hebt, dan snap ik wel dat wij daar niet voor in aanmerking komen.
Nou ja, we blijven natuurlijk wel literaire werken, alleen
ja.
dan in een...
Ja, maar het is geen literatuur. Maar,
ja. Ja. Kloppen organisaties zoals CPNB en Stichting Lezen ook bij jullie aan?
CPNB, daar werken we mee samen. Dus daar maken we elk jaar de makkelijke versie van het geschenkboek dat wordt weggegeven tijdens Heel Nederland Leest. Dus CPNB, ja, die kennen ons en wij kennen hen en daar werken we heel fijn mee samen.
En is dat het geschenkboek voor volwassenen of voor jeugd?
Voor volwassenen.
Oké, okay. Ja. Maar voor de jeugd?
Ja, dus ik zou eens een balletje moeten gaan opgooien bij ze. maar nee, vooralsnog doen we dat niet, maar dat zou natuurlijk ook kunnen.
Het zou in ieder geval wel een mooie opening wezen natuurlijk. Ja. Dat, ook andere organisaties, want het lijkt me toch best belangrijk... Dat er een goede samenwerking tussen jullie...
Nou, we hebben ook echt sommige uitgeverijen waar we heel goed mee samenwerken. Wij kopen natuurlijk de licenties om een boek te mogen hertalen. Dat mag je niet zomaar doen. Er zijn gewoon auteursrechten. En er zijn sommige uitgeverijen waar we echt super goed mee samenwerken. En die onze missie begrijpen en onderschrijven. Nou ja, ik bedoel, een auteur moet natuurlijk akkoord geven, maar zij kunnen weer heel goed aan de auteur uitleggen wat wij doen. Dus dan is een hertaling eigenlijk bijna altijd mogelijk. Dus daar zijn we super blij mee. En het lijkt er ook wel op dat we steeds meer warme banden met andere uitgeverijen hebben. En er zijn er ook wel een paar die het lastiger vinden. Begrijpen we ook. Maar goed, het is natuurlijk voor een auteur die werkt jaren aan... diens meesterwerk en heeft over elke punt en komma nagedacht. En dan komt er een hertaler en die haalt gewoon de helft eraf. En uiteindelijk staat er alleen nog het geraamte van wat ooit een heel mooi paleis was. En dat is natuurlijk moeilijk, dus dat begrijpen we. Maar ja, tegelijkertijd zijn onze hertalers er wel echt goed in om de ziel van het boek te behouden. Het is geen... droge samenvatting. Als je de hertaling leest, is hetzelfde gevoel als wat je krijgt als je het origineel leest. Tuurlijk, als je het origineel leest, is er veel meer. Is er ook veel meer om over na te denken en op te reflecteren dan misschien bij de hertaling. Waar je ook natuurlijk wel sommige nadenk- en reflecteermomenten hebt. Maar mensen die moeite hebben met lezen, hebben zoveel werkgeheugen nodig gewoon voor het lezen zelf. Dat je ze niet... tegelijkertijd kan laten nadenken over de dubbele betekenis van iets bijvoorbeeld. Het moet gewoon gelijk duidelijk zijn.
Als je een advies zou mogen geven binnen de kinderboekenwereld, aan wie zou je dat dan willen geven en hoe zou die klinken?
Even over nadenken. Nou, ik zou wel graag een advies willen geven aan scholen. Dat is eigenlijk ons laatste redmiddel, denk ik. Het onderwijs om de leesvaardigheid weer omhoog te krijgen. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid ook bij ouders. Maar als je kijkt naar de leerlingen die echt moeite hebben met lezen... of het gros daarvan, die ouders hebben zelf vaak gewoon geen boeken in huis. En ik hoop dat scholen en eigenlijk de overheid... want die maakt op een bepaalde manier stelt de doelen voor de scholen... om weer veel meer aandacht voor lezen te hebben... En ook in andere vakken. Want als je kijkt naar hoe jij en ik misschien vroeger aardrijkskunde hebben geleerd, was dat waarschijnlijk uit een boek. Niet alleen tijdens Nederlands of voor Nederlands en voor je boekverslag was je aan het lezen. Maar je was ook in andere vakken aan het lezen om dan die theorie tot je te nemen. En dat gebeurt nu veel minder. Dus, want er zijn allemaal leuke filmpjes op het digibord. Dus... onder de streep lezen leerlingen niet alleen thuis veel minder omdat ze ook leuk kunnen gamen. Maar ook op school lezen ze veel minder omdat de theorie op andere, of de lesstof op andere manieren wordt aangeboden. En ik denk dat het heel goed zou zijn om weer iets meer uit boeken te gaan leren. En daar over na te denken dat dat dus ook meedoet. En dat je een soort vakoverstijgende manier van het leesonderwijs aanpakt.
Ik ga in dit geval zelf ook nog even een adviesje aan toevoegen, okay. Want ik hoop van harte dat CPNB of Stichting Lezen goed gaat nadenken over een goede campagne om makkelijk lezen te bevorderen. Omdat ik denk dat dit een waardevolle toevoeging kan zijn, ook voor de kinderen, voor het onderwijs. Ik hoop van harte dat ze dat op gaan pakken en dat daar in plaats van alleen maar de aandacht op laagdrempeligheid over dit onderwerp goed wordt nagedacht, dat er eens een mooie samenwerking van de grond komt voor de jeugd.
Nou, daar sluit ik me natuurlijk bij aan.
Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik vond het erg interessant. Dank je wel.
Dank je.
De straatvraag.
Mijn moeder gaf ons altijd boeken met verjaardag. Lijstje Lorrensnor. Kan ik me nog herinneren, maar... Nee, dat is te lang geleden.
Ik vond Pinkeltje vroeger een hartstikke leuk boek. Vooral het Pinkeltje zelf, het poppetje, het mannetje. En daar had ik zelf een ideaal beeld van. Hij zit op een platte stoel. En nou, misschien wordt dat mutsje in de keer ook een keer met witte stippen. Nou, dat had, en het had ook wel een beetje iets van de kerstmutsje idee. Ja. Dat vond ik super grappig. Heb ik een keer gekregen van mijn ouders. Ik weet niet, gewoon zomaar, niet een of andere reden. Maar ik vond dat kaboutertje gewoon heel leuk op de voorkant. Oh, nou ja, dan laten we dat maar kopen. Dat is wel leuk, dan kun je dat gaan lezen. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
Nou, mijn mooiste ervaring is Pluk van de Pettenflat. Omdat ik dat veel met mijn neefjes en nichtjes heb gelezen. En nu met mijn eigen dochter. En dat is een fantastisch boek.
Mag ik even de aandacht?
In 2023 verscheen bij uitgeverij Lemniscaat Takkenhoofd van Inge Bessaris. Opnieuw zo'n boek dat wat vergeten is en daarom weer een beetje aandacht verdient. Sophie is een kermiskind. In de maanden dat haar ouders op de kermis staan, gaat zij bij haar opa wonen. Maar dit keer blijkt opa dat helemaal vergeten te zijn. Het huisje van opa is een grote puinhoop en het valt Sophie op dat opa nogal vergeetachtig is en soms rare dingen doet. Hij wil niet dat iemand weet van zijn vergeetachtigheid en vraagt Sophie om dit voor iedereen geheim te houden, ook voor haar ouders. Dat is best lastig, want Sophie kan slecht liegen en tot overmaat van ramp bemoeien meester Buisman en zijn zus, de directrice van het plaatselijke verzorgingstehuis, zich voortdurend met hen. Al snel stapelen de problemen zich op en wordt het voor Sophie allemaal te veel. En dan gebeurt er een ramp. Hoewel Takkenhoofd in eerste instantie gaat over dementie, is het thema eigenlijk een stuk breder. Wij volwassenen hebben bedoeld en onbedoeld de neiging om kinderen op te zadelen met onze problemen. Of het nu dementie is, een scheiding of alledaagse volwassen problemen. Natuurlijk worden kinderen daarmee geconfronteerd en natuurlijk krijgen ze daar het een en ander van mee. Maar ze mogen nooit de indruk krijgen dat zij het zelf moeten oplossen. Veel kinderen voelen zich verantwoordelijk en kunnen slecht relativeren. Gevolg is dat het doorwerkt in hun eigen leven. Sophie kan bijvoorbeeld zich niet concentreren op haar schoolwerk en haar leven staat volledig in het teken van het verzorgen van opa. De druk van dit alles is veel te groot en natuurlijk totaal onredelijk. Takkenhoofd is zo'n kinderboek dat ik graag lees. Een realistisch probleem waarmee kinderen geregeld te maken hebben, maar verpakt in een heus jeugdboek. Het verhaal is luchtig geschreven en geregeld ook erg grappig. Daardoor leest het heerlijk weg. En de illustraties zijn erg mooi en sfeervol. Takkenhoofd van Inge Bessaris met illustraties van Irina Viltje is verschenen bij uitgeverij Lemniscaat.
Je luistert naar Er staat geschreven.
In tegenstelling tot de vorige afleveringen, dit keer geen rondleiding door het Papieren Museum, maar een uitgebreid interview met Ted van Lieshout, naar aanleiding van zijn recent verschenen kunstbiografie Wat heb jij gedaan om mij gelukkig te maken, dat uitgebracht is door uitgeverij Leopold.
Welkom Ted van Lieshout.
Dankjewel.
Deze aflevering is eigenlijk een beetje een speciale aflevering, want... Er is een autobiografie van jou uit. Prachtige titel, Wat heb jij gedaan om mij gelukkig te maken? Mm-hmm. Ik heb de voorkant gezien, die ziet er schitterend uit. Daarin ga je in gesprek met je jongere zelf. Hoe kijk jij eigenlijk terug op jouw verleden?
Hoe kijk ik terug op mijn verleden? Jeetje, wat een vraag.
Nou, dat is wel een beetje het uitgangspunt van het boek, in zekere zin. Op een gegeven moment ben je op een leeftijd dat je ook terugkijkt en denkt, heb ik het goed gedaan? Heb ik uit het leven gehaald wat erin zat? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het hetzelfde doen? Of zou ik bepaalde dingen heel anders doen? Ik ben op een leeftijd, ik ben nou 70, dat je je realiseert dat het ook elke dag afgelopen kan zijn. Als je jong bent, hou je daar wel rekening mee. Dan ben je al bezig met bijvoorbeeld al kijken van, nou, welke muziek moet er gedraaid worden op mijn uitvaart. Maar als je 70 bent, ben je er helemaal niet meer bezig. Dan denk je, ja, ik heb wel wat beters te doen dan me daarmee bezig te houden. Dus daaraan kun je wel merken dat de dood als het ware dichterbij komt, maar dat je die toch ook op afstand probeert te houden. In mijn familie zijn alle mannen gestorven op of voor hun 66ste. Dus ik leef al een aantal jaren langer dan statistisch de bedoeling is. Dus ik ben me wel heel erg bewust van mijn eigen eindigheid. En ook dat boek, die autobiografie, zo zou je het wel kunnen noemen, is dan in zekere zin een onderdeel van het kijken naar of ik vind dat ik het goed gedaan heb. Nou, er valt best wel wat op aan te merken, maar ik ben toch uiteindelijk niet ontevreden.
Het gaat natuurlijk over je leven, over het verleden, maar je kiest er hierin dus voor om in gesprek te gaan met je jongere zelf.
Ik moet dat misschien een beetje uitleggen. Kijk, ik ben heel vaak gevraagd van, goh, je moet je memoires schrijven. En dat willen ze, omdat ik een turbulente jeugd heb gehad, vindt men. En dat wil ik niet. Misschien dat ik dat ooit nog wel eens doe, maar ik voel er niet zoveel voor. Tot de gelegenheid zich voordeed om terug te kijken op mijn leven aan de hand van mijn werk. En dan in het bijzonder mijn beeldend werk. Ik ben eigenlijk opgeleid tot illustrator en grafisch vormgever. Maar toen ik de kans kreeg om schrijver te worden, ben ik eigenlijk meteen overgestapt. Maar ik ben wel altijd wel blijven illustreren. En bij dat illustreren deed zich de gelegenheid voor dat er een tentoonstelling kwam waarvoor ik 20 werken mag uitkiezen. Maar probeer maar eens uit 60 jaar werk 20 dingen uit te kiezen. En omdat het niet lukte, heb ik als het ware de hulp ingeroepen van mijn jongere zelf, de 17-jarige Ted. En die bleek een heel andere keuze te hebben dan ik. En die jongere Ted vraagt op een gegeven moment aan de oudere Ted, wat heb jij gedaan om mij gelukkig te maken? Dus het is als het ware een soort dialoog tussen mijzelf, de oudere Ted en de jongere Ted, waarin ik als oudere in zekere zin rekenschap moet geven van wat ik met het leven van de jonge Ted gedaan heb. Is het een beetje duidelijk?
Ja, voor mij wel. Kijk, in de romans heb je al best wel het een en ander geschreven. Heb je al best mensen een inkijk gegeven in je leven.
Zeker.
Maar op het moment dat je dat in de vorm van een biografie doet, wordt het nog persoonlijker en komt het nog wat dichterbij. Had je niet een bepaalde scène daarbij?
Nee, want de leidraad is hier bij een beeldend werk. En het boek is 384 bladzijden. Het is een groot formaat boek. Het staat vol met beeldende kunst. Of in ieder geval beeldend werk dat ik de afgelopen 60 jaar gemaakt heb. En ja, dat is de hoofdmoot. En daar gaat het om. Dus het is geen roman in de zin van dat ik vertel over wat er allemaal is gebeurd. Daar voelde ik niet zoveel voor. Het is ook eigenlijk misschien wel in zekere zin ook een handleiding voor jonge mensen die in de kunsten terecht willen komen, om eens te kijken hoe dat bij mij is gegaan. Het is niet zo dat je dan moet denken van, en nu krijg ik alle geheimen en sleaze en dirt van Ted te horen. Want dat bewaar ik dan misschien ooit nog, als ik nog ouder word, voor een proza werk. Maar dit is echt een soort biografie in beelden.
Zou je denken dat het voor jou ooit nodig zou zijn om mensen daarin te betrekken? Want ik kan me voorstellen, elk persoon wil natuurlijk ook wel een stukje eigen
maar leven. Maar ik ben er zelf wel van overtuigd dat hoe persoonlijker je kunt zijn in wat je schrijft voor een ander, hoe beter dat resoneert in die ander. Als jij, om maar een voorbeeld te noemen, als ik een gedicht schrijf over een verzonnen dood, dan zal niemand zich erin herkennen. Want een verzonnen dood is een soort cliché. En niemands dood is in ook maar iemands leven een cliché. Dat is altijd heel bijzonder. Dus als ik over iemands dood schrijf en doe dat op de hoogst persoonlijk mogelijke manier, zoals ik dat heb meegemaakt, is de kans dat een ander zich daarin herkennen het grootst. Niet omdat precies hetzelfde gebeurd is, maar omdat die ander in mijn persoonlijke bericht kan lezen dat de eigen persoonlijke ervaring ook zo persoonlijk is, zo bijzonder. En daarom, ik kan daar wel een gedicht bij voorlezen om dat een beetje uit te leggen. Ja, moet ik even opzoeken, dat is, moet ik eventjes denken waar ik dat heb staan. Hier. De dood turft de tijd op haar gezicht. Ze heeft zich erbij neergelegd. Na de laatste dag maakt het geloof zich waar. Ik wou dat ik dat geloven kon. Een oude, vliegende oma die neer kan zien op aarde, haar brillenkoker gesloten op het dressoir. Ik gun het haar, maar denk dat de hemel zwart zal zijn en stil. Al is nog nooit iemand ontevreden teruggekeerd. Of om een bril. Wat ik hier... Kijk, als... Hier is het bijzonder dat er een bril overblijft. Een bril die je ziet liggen op bijvoorbeeld het dressoir, die niemand meer gebruikt. Dat beeld, dat zal niet voor iedereen herkenbaar zijn. Maar het feit dat iemand die dood is iets heeft achtergelaten dat zijn functie verloren heeft, kent iedereen. En daarom is zo'n gedicht, hoe persoonlijk ook, heel herkenbaar voor een ander, omdat iedereen dat soort dingen meemaakt, maar ieder op zijn eigen manier. Met andere woorden, zo'n gedicht resoneert in het binnenste, zal ik maar zeggen, van de lezer. En daarom zeg ik, hoe persoonlijker je kunt zijn in wat je wilt prijsgeven aan een ander, des te beter het overkomt bij die ander, omdat die zich erin kan herkennen. Niet in de details, maar in de gevoelswaarde van wat je vertelt. En daarom ben ik er ook helemaal niet zo vies van om allerlei dingen over mezelf te vertellen. Dat doe ik niet omdat ik ijdel ben, hoewel ik dat natuurlijk misschien wel ben. Maar ik vertel dat niet uit ijdelheid, maar omdat ik bereid ben om zoveel mogelijk van mijzelf te delen met iemand die daar belangstelling voor heeft. Als je er geen zin in hebt, dan hoef je het boek niet te lezen natuurlijk.
Vaak is een autobiografie ook terugkijken naar het verleden en terugdenken. Maar als ik jou zo hoor, klinkt het alsof je eerder iets wil meegeven, nu het nog kan. Alsof je hiermee feitelijk ook een bril achterlaat, maar dan hopelijk wel met een bepaalde functie.
Nou, eind is het als het ware een combinatie daarvan. Hè? Aan de ene kant wil ik wel iets achterlaten, zo met het gevoel van, god nou, tot hier heb ik het toch wel goed gedaan. Of in ieder geval ben ik wel tevreden van wat ik heb gedaan. En aan de andere kant wil ik anderen ook wel een boek geven waar ze iets aan kunnen hebben. Hè, alleen maar een autobiografie omdat ik zo graag dingen over mezelf kwijt kan. Dat vind ik dan niet interessant. Dus ik wil wel graag dat, hoe ijdel het ook misschien mag overkomen, hoe self-centered misschien zelfs wel, dat het ook een functie moet kunnen hebben voor een ander. En ja, daar heb ik wel aan zitten werken om dat zo te krijgen.
Je geeft ook aan dat je dit boek als de kunstenaar schrijft, maar je bent natuurlijk ook voor een belangrijk deel dichter. Geef je in het boek ook ruimte aan de poëzie?
Zeker, het staat vol met gedichten en dat is misschien dan ook wel een beetje het bijzondere van dit boek. De meeste autobiografieën worden geschreven door schrijvers. Maar dit is dus een autobiografie aan de hand van beelden over mijn beeldend werk. Maar ik heb natuurlijk ook het talent om te schrijven. Enig talent om te schrijven, zal ik nog bescheiden zeggen. Dus ik kan er ook over schrijven, dus dat heb ik ook gedaan. En bovendien ben ik ook nog eens vormgever. Dus ik heb het boek ook nog vormgegeven. Dus het is op alle manieren een soort kind dat ik misschien wel achterlaat op het moment dat ik dood ben. Want dan blijft dat boek er als een soort kind dat het dan verder alleen moet zien te redden in de wereld. En dan hopelijk ook terechtkomt bij bijvoorbeeld kunstacademiestudenten. Dat hoop ik. He, dat die dat boek lezen en denken, aha, dit is toch wel een aardige manier om te kijken naar mijn eigen studententijd, die ik nu ga beginnen of waar ik al mee bezig ben op de een of andere kunstacademie. Of misschien wel conservatorium of balletacademie. Ik hoop dat het een boek is dat ook interessant is voor jonge mensen die een vak graag zouden willen hebben in de kunsten. Maar ik hoop natuurlijk ook dat gewone lezers of mensen die in kinder- en jeugdliteratuur geïnteresseerd zijn, belangstelling hebben voor dit boek. Als ook mensen die bijvoorbeeld mijn romans hebben gelezen.
Je geeft ook aan dat je dit boek ook voor de nieuwe garde, voor de jongeren, wil achterlaten. In de hoop dat ze er ook iets aan hebben. Nou, ben je toen een paar jaar geleden ben je eigenlijk gestopt met het schrijven voor jeugd en jongeren. Omdat je toch het idee had dat je de binding met die groep wat minder hebt.
Moet ik dat niet uitleggen wat jij nu aan het zeggen bent?
Mag je uitleggen als je
Ja, ik denk dat dat wel nodig is. Ik merk dat naarmate ik ouder word, ik de connectie met jonge mensen aan het verliezen ben. Ze hebben een andere taal dan die ik spreek. En ik heb het gevoel dat als ik mij inleef in een jongere van nu, dat ik dat niet goed kan, omdat ik niet in die wereld verkeer. Dus als ik nog wil schrijven over een jonge persoon, dan kan ik beter over een jonge persoon schrijven die leefde in de tijd dat ik jong was. In plaats van dat ik krampachtig ga zitten doen alsof mijn personage jong is en past bij de jongeren van deze tijd. Dat moeten jongere schrijvers doen. Hè? Schrijvers die wat meer hechting hebben nog met de jeugd van nu. Op een gegeven moment is je taak ook als oudere schrijver om bepaalde dingen, bepaalde onderwerpen, bepaalde perspectieven los te laten. Bij gedichten hoef ik dat niet te doen, omdat de ik in een gedicht niet per se aan de tijd is gebonden. Maar als ik een geloofwaardige scholier van nu wil neerzetten in een verhaal, dan kan ik dat gewoon niet. Ik beschik niet over de juiste vocabulaire. Dus in die zin is een deel van wat ik heb geschreven afgesloten. Dat zal ik niet meer doen. Ik zal dus geen jeugdroman meer schrijven over een jongere van nu, omdat ik dat gewoon niet kan. Bij gedichten is het anders. Daar kan ik daar nog langer mee doorgaan. Bij kleinere kinderen kan ik er ook mee doorgaan. Boer Boers kan ik gewoon, bij wijze van spreken tot mijn 90e, als ik zo oud zou mogen worden, doorschrijven.
Hoe lang zou je door willen gaan?
Nou, ik merk dat het schrijven, het werken, het maken van kunst mij gelukkig maakt. Dus daar heb je meteen een soort antwoord op de vraag van het boek. Ik denk dat ik heel gauw dood zou gaan als ik ermee zou stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat ik speciaal en per se op dezelfde manier door moet gaan. Het kan ook wel zijn dat als ik op een gegeven moment, als er geen boeken meer gewild van mij worden, want je kunt heel snel afgeschreven worden hoor, dat ik dan misschien wel ga keramiek of potten bakken of zo. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat mij het geluk brengt dat het maken van boeken mij gebracht heeft. Dat heb ik echt heel erg fijn gevonden. Het elke keer bij elk nieuw boek opnieuw moeten beginnen met je leven als het ware. Want je denkt, op een gegeven moment ben je toch professioneel genoeg en kun je toch een boek zo uit je mouw schudden. En dat is absoluut niet waar. Bij elk boek moet ik het wiel opnieuw uitvinden. En dat is ook meteen de charme van het maken van een boek.
Een hele belangrijke samenwerking is Philip Hopman.
Ja, ja, de relatie die ik met Philip heb is een van de langste die ik in mijn leven heb gehad. En dan bedoel ik echt een één-op-één relatie met iemand die niet mijn familie is. Hè? Want met mijn moeder heb ik natuurlijk de langste relatie. Dat is dan natuurlijk geen liefdesrelatie, maar wel een hele hechte relatie. Want we zitten al op elkaars lip natuurlijk. We hebben samen als het ware een gezin van inmiddels 20 kinderen. Als ik die boeken als kind mag zien. Dus we hebben heel erg intensief contact.
Hoe ziet die samenwerking eruit?
Nou, meestal ben ik toch degene die het verhaal verzint. En dan als ik denk, nou, het is nu ongeveer klaar, dan bel ik Philip op en dan lees ik het voor. En als hij lacht, dan denk ik, ah, het zit goed. En als hij niet lacht, denk ik, nou, kan wel in de prullenbak. Als wij samen hebben besloten, we gaan dit boek maken, dan leggen we dat voor in de uitgeverij of we wachten daar nog mee. En dan gaat op een gegeven moment, als het is uitgekozen, gaat Philip schetsen maken. Die gaan we bekijken, die laat hij ook in de uitgeverij zien. En als we het er allemaal over eens zijn, dan gaat hij de tekeningen maken. Die worden gescand en scans komen bij mij. Die komen bij mij op de computer. En ik zet dan het boek in elkaar, ik zet de teksten erin. En als Philip bijvoorbeeld een vogeltje is vergeten of het muisje, hè, dan shop ik dat erin. Dus ik kan alle aanpassingen plegen. Dan gaat het boek weer terug naar de uitgever, dan wordt het gedrukt. Waarmee ik wil zeggen is, bij ons zijn de lijntjes zo kort, dat wij in een relatief korte tijd zo'n boek in elkaar kunnen zetten. Als ik die scans krijg, is het eigenlijk binnen twee dagen is het boek klaar. En dat is bij anderen natuurlijk niet het geval. Daar is het veel langduriger. En het komt ook voor dat dan auteur en illustrator helemaal niet met elkaar praten. Nou, dat is bij ons natuurlijk onmogelijk. Hij heeft kritiek op mij, ik heb kritiek op hem. Ik moet daar wel voorzichtig mee zijn. Met de kritiek.
Maar dat is ook weer belangrijk in het proces, neem ik aan. Want dat daagt ook weer uit.
Ja, zeker.
Je bent ook samen met Hans Hagen degene geweest die de Middag van het Kinderboek heeft opgezet. Het Middag van het Kinderboek zie ik vooral als een platform waarmee schrijvers, illustratoren, mensen uit het boekenvak zich kunnen presenteren. Waarbij ook mensen samenkomen en contact met elkaar kunnen hebben in een hele fijne setting. Ja. Je gaf ze net eigenlijk een beetje tussendoor een beetje aan van, nou, misschien klink ik wat ijdel, maar ik ervaar jou ook als iemand die zich heel graag inzet voor een ander. Jij bent altijd bereid om, op het moment dat er een initiatief komt waar kinderboeken bij betrokken zijn, sta je meteen klaar.
Nou,
om...
ja, niet altijd,
nou,
hoor.
Nou, ik vind toch, je doet het. En ik heb de indruk dat je dat ook met liefde doet. Is dat belangrijk voor de persoon Ted van Lieshout, dat hij zich ook inzet voor anderen uit het vak?
Ja, ik weet nog wel heel goed dat tot mijn eerste boek was klaar toen ik 29 was. Ik was best wel laat, zou je kunnen zeggen. Of, nou, het viel ook wel mee. In ieder geval, op mijn 30ste verscheen het eerste boek. En toen werd ik uitgenodigd om naar een schrijversfeestje te komen van Van Gogh. Want daar kwam mijn eerste boek uit. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En dat ik al die schrijvers en tekenaars dacht, nu hoor ik hier thuis. En dat ik dacht, god, dat is het eerst in mijn leven dat ik me ergens thuis voel. Dat ik ergens kan zeggen, hier hoor ik thuis. En ik heb op dat moment ook wel gezegd, en dat heb ik ook gedaan bij de eerste keer dat ik een gedicht kwijt kon in de Blauwgeruikte Kiel. Dat was in het kindertijdschrift in Vrij Nederland, het magazine Vrij Nederland. Dat ik het gevoel had, oh, als ik hier welkom ben, dan blijf ik ook. He, dus een bepaalde trouw heb ik wel heel erg duidelijk naar die gemeenschap die ik dan toch wel voel. En daar wil ik dan ook wel voor zorgen als dat kan. Ik wil niet zeggen dat ik overal aan meewerk, maar als ik het belangrijk vind, doe ik dat wel. Ik heb ook jarenlang in het bestuur van de vakbond gezeten, omdat ik dat belangrijk vind. Ik heb me ook ingezet voor illustratoren, omdat ik vond dat daar beter voor gezorgd moest worden. Dus ja, ik vind dat wel belangrijk, maar het is ook, ik doe dat ook omdat het een beetje mijn familie is. Ik voelde mij daar thuis, of in ieder geval, ik had het gevoel van, nou, hier ben ik dan eindelijk thuis. En dat ik dat dan ook wel op verschillende manieren wil bevestigen dat ik daar dan bij hoor.
Als je een advies zou mogen geven aan de kinderboekenwereld, aan wie zou je dat dan willen geven en hoe zou dat klinken?
Ach jeetje, nee hoor, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Het probleem is, en daarom ben ik niet de juiste persoon om daar iets over te zeggen, dat ik voel dat ik langzaam uit die kinderboekenwereld gedreven word. Niet per se omdat men mij vijandig gezind is, maar doordat ik ouder word, worden jongere mensen interessanter dan zo'n oude knar. He, dus de aandacht, dat merk je gewoon, die verschuift naar jongere schrijvers, jongere illustratoren. En dat is ook allemaal prima. Maar voor mij als oudere voel je wel, aha, het is niet zozeer het feit dat ik zelf als het ware terugtreed uit de belangstelling, maar door de natuurlijke gang van zaken word je als het ware een beetje naar de rand van de afgrond, als het ware, gedreven. Dat je het gevoel hebt, moet ik er nou zelf van afspringen of gaat iemand mij nog een duwtje geven? Dat zijn onredelijke gedachten van jezelf, maar ze zijn wel echt. Ik voel mij gewoon minder in het centrum van de kinderboekenwereld staan dan ik stond. En dat vind ik vervelend. En aan de andere kant bereidt mij dat natuurlijk ook wel voor op het onvermijdelijke einde. Kijk, als ik weg moet straks en ik sta er nog vol in, dan is dat veel moeilijker dan als ik denk, als ik als het ware een beetje berustend ben en denk, nou, het is goed geweest zo, het is mooi geweest zo en dat is het. En in dat kader is dit boek, wat ik nou gemaakt heb, een fijn baken. Een soort reling, haast, waar ik me aan vast kan houden terwijl ik langs die rand loop.
Anderzijds heb je ook weer een lintje gekregen. Mensen nemen nu wel de kans om jou te waarderen voor wat je gedaan hebt. Dus helemaal, dat duwtje zie ik nog niet helemaal
gebeuren. Nee, maar toch is dat er echt wel. Ik merk het ook wel bij anderen. Als je kijkt, kijk bijvoorbeeld naar die, ik ben er helemaal niet zo'n voorstander, ik vind elk heel naam. Maar goed, die vriendelijke 100 die we elk jaar aan het eind van het jaar hebben. Daar zie je hoe mijn helden, bijvoorbeeld, Jokke van Leeuwen, Sjoerd Kuiper, Immet Drolz, Max Veldhuis, die staan er geen van allen in. Die zijn allemaal al als het ware weggesaneerd. Dat doet mij pijn. Ik begrijp het. Ik begrijp hoe dat gebeurt en hoe het kan. Maar ik vind dat moeilijk, omdat het toch echt wel een teken is van dat je uitgerangeerd bent in zekere zin. En dan hoef je niet zo tragisch te zien als dat ik het nu vertel. Maar het is wel feitelijk. Het is wel feitelijk zo dat al die mensen die in mijn periode groot waren, dat die niet per se zijn vergeten, maar ze zitten niet meer zo voor in de belangstelling dat ze voorkomen in die top tienetjes, zal ik maar zeggen, van degenen die mogen.
Ben je tevreden over je leven?
Dan moet je eigenlijk het boek voor lezen. Ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe ik het heb gedaan. Ik had volgens mij, ik moet het anders zeggen. Als kind dacht ik, het wordt niks met mij. Het wordt helemaal niks met mij. Ik ben altijd ziek en ik ga vast heel vroeg dood. En ik kan nooit een beroep vinden, want ik kan helemaal niks. En als ik dan terugkijk, denk ik, ik heb het toch wel aardig gedaan. Dus in die zin ben ik heel tevreden. Heel tevreden zelfs dus. Dus niet een beetje tevreden, maar best wel tevreden. Best wel ingenomen met mezelf. En daar ben ik ook wel trots op. Ik heb er niet zoveel zin in om net zo lang te wachten tot een ander zegt, je hebt het wel goed gedaan. Ik vind dat ik dat zelf moet kunnen zeggen.
Het boek Wat heb jij gedaan om mij gelukkig te maken komt uit bij uitgeverij Leopold.
Ja.
En is natuurlijk in alle boekwinkels verkrijgbaar.
Ja. En weet je, het is 384 bladzijden, heel groot formaat, en het kost maar 39,99. Het is toch geen geld, het is belachelijk. Als je zo'n boek voor volwassenen maakt, dan kost het €80.
Oh ja. Ik heb in de catalogus 2 pagina's aan de binnenkant. Aan de binnenkant ziet het er ook weer prachtig uit.
Ik heb heel erg mijn best gedaan.
Het is echt wel heel verzorgd.
Ik ben er ook 2,5 jaar mee bezig geweest.
Ik wil jou hartelijk feliciteren alvast met sowieso je 70ste levensjaar, maar ook 40 jaar schrijfjubileum.
En 50 jaar als tekenaar.
50 jaar nog steeds. Nou, het is echt
één jubileum.
Eén groot feestjaar.
Het hele jaar is als het ware mijn jubileumjaar. Want er zijn zoveel jubileums die samenkomen dat ik het hele jaar feest ga vieren.
Helemaal fantastisch. Ik wil jou ook danken voor je echt waardevolle bijdrage aan Nederlandse jeugdliteratuur. Want dat mag best gezegd worden.
Dank je wel.
En ik wil je ook heel erg bedanken voor de mooie mens die je bent.
Oh, nou, dat vind ik fijn om te horen.
Dank je wel.
Hiermee zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering van Er staat geschreven. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.